Het thema van de preek is: zie de mens. En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hen: zie, ik breng hem voor u naar buiten, opdat gij weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Johannes 19, vers 4 en 5. Zie de mens. Een zeer korte, maar ook opmerkelijke uitspraak van Pilatus als hij het over Jezus heeft. Hij zegt niet van: hier een mens. Of hij zegt ook niet van: hier is nu de man. Maar hij heeft het over de mens. En voordat wij verder gaan met deze situatie, gaan wij eerst terug naar het begin. Naar Genesis. En we gaan een aantal versen lezen uit hoofdstuk 1 en uit hoofdstuk 2. En we beginnen in hoofdstuk 1 met vers 26 tot en met 28. Genesis 1, vers 26 tot en met 28. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en wordt talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dan gaan we door naar hoofdstuk 2, en dan lezen we vers 7 en 8. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. En dan tot slot lezen we nog vers 15 tot en met 17. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Nou, hier hebben we kunnen lezen over de mens. En we hebben maar een paar versen gelezen, maar het staat vol informatie. Belangrijke gegevens. Zeer interessant. En wat ik nog extra interessant vind, is dat het zowel persoonlijk is als algemeen. En wat bedoel ik daarmee? Als wij lezen dat God de mens schiep, dan mag je lezen dat God de mensheid schiep. Maar je mag ook lezen dat God een persoon schiep, de eerste mens, namelijk een man die hij de naam Adam gaf. En om met dat eerste aspect te beginnen, met de mensheid. Hier wordt dus heel duidelijk gezegd dat de mensheid, de mens, is door God gemaakt. Dus dat betekent dat wij hier niet zomaar zijn. Wij mensen bestaan niet toevallig. Nee, er zit een reden achter. Er zit een persoon achter. God. En hij heeft ons gemaakt met een plan, met een doel. Dus ons leven hoeft niet zinloos te zijn. Daarnaast krijgen we ook mee dat de mens of de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen. En als iemand weet hoe iets zit, dan is het wel de maker. En zeker bij God. En hij heeft de mens gemaakt als mannen en als vrouwen. Niet meer en niet minder. En we zien in deze tijd dat er eigenlijk een beweging is tegen alle principes van God. Zo ook wat betreft geslacht. Maar we helpen mensen niet als wij ze weghelpen van Gods principes. We helpen mensen het meest als wij bij Gods principes blijven. En God is heel duidelijk. De mensheid bestaat uit mannen en uit vrouwen. En, ook heel belangrijk, wij onderscheiden ons van de andere levende wezens. Zoals de dieren, de vogels en de zeedieren. Want wij mensen, wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Er zijn overeenkomsten tussen ons en God. Wij lijken op hem. En je ziet ook dat de mens van God een belangrijke positie krijgt. Een mensenleven is waardevoller dan dat van een dier. En we hebben ook een verantwoording daarvoor gekregen van God. Dus dat zijn allemaal dingen die we over de mensheid kunnen leren uit die paar versen. En ook om nog even terug te komen op het persoonlijke aspect. Alleen de eerste mens, Adam, en zijn vrouw Eva, zijn direct door God geschapen. Wij niet. Wij zijn indirect door God geschapen, omdat wij voortkomen uit Adam en Eva. Zij zijn de enige twee die niet zijn geboren, maar geschapen. En alle andere mensen, waaronder wij, zijn allemaal geboren. En dat betekent trouwens ook dat als we maar ver genoeg teruggaan, dat het blijkt dat wij familie zijn. Want we hebben uiteindelijk allemaal dezelfde voorvader en voormoeder, Adam en Eva. En wat trouwens ook goed is om te beseffen, is wanneer als je je Bijbel leest, dat daar niet alles in staat. De Bijbel is niet een geschiedenisboek wat alles over de menselijke geschiedenis vertelt. De Bijbel bevat datgene waarvan God wilde dat het erin stond, zodat wij het konden lezen. En God zegt ook in Jeremia en tegen Jeremia dat hij waakt over zijn woord. En ik geloof dat dat ook opgaat voor de Bijbel, want dat is Gods woord. En hij is in staat, hij is bij macht om ervoor te zorgen dat daarin is gekomen wat erin moest komen. En dat er niet iets ontbreekt. Want God kan dat. Dus wat in de Bijbel staat, dat is wat God wilde dat wij zouden kunnen terugvinden. Maar de Bijbel vertelt niet alles wat er is gebeurd. Want als we zo zouden denken, en je leest de Bijbel, dan denk je van, hey, hebben Adam en Eva maar 3 kinderen gekregen? Namelijk Kain, Abel en Set. Dat zijn de enige 3 kinderen die bij naam worden genoemd. Maar hebben ze nou echt maar 3 kinderen gekregen? Wat we namelijk ook moeten beseffen is dat, hoewel de vloek al in werking was getreden, dat er verval in het lichaam was, mensen begonnen te sterven, het lichaam begon minder te worden, maar nog steeds was hun lichamelijke conditie uitstekend. Niet te vergelijken met onze lichamelijke conditie. Want wat je ziet in het begin is dat mensen ook heel erg oud worden. Adam zelf wordt 930 jaar uiteindelijk. Nou, als je zo lang leeft en als je ook nog eens kerngezond bent, krijg je dan maar 3 kinderen? Nou, natuurlijk niet. Ze hebben talloze kinderen gehad, zonen en dochters. En daaruit is de hele mensheid verder voortgekomen. En dat past ook precies bij zowel de wens van God als de zegen die hij uitspreekt als hij zegt, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. En dat is precies wat er is gebeurd. Ze hebben vele kinderen gekregen. Alleen 3 worden bij name genoemd. En trouwens, niet alleen Adam en Eva zijn onze gemeenschappelijke voorvader en moeder, maar wij na de zondvloed delen nog een aantal voorvaderen. Want behalve Adam is dat Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech en Noach. Want bij de zondvloed werd de hele wereldbevolking teruggebracht tot 1 gezin. Het gezin van Noach met zijn vrouw en hun 3 zonen en hun vrouwen. Nou weten we niet zeker of wij allemaal van diezelfde zoon van Noach afkomstig zijn. Maar de lijn van Noach tot en met Adam, die hebben wij als gemeenschappelijke voorouders. En wij als mensen hebben van God de verantwoordelijkheid gekregen, de opdracht, maar ook de heerschappij om zorg te dragen voor deze aarde en voor de andere levende wezens. En het interessante is dat we hierin onder andere als mens ook op God lijken. Want De Bijbel is duidelijk, een mens is belangrijker dan een dier. Maar wat voor opdracht krijgen wij als mens om zorg te dragen voor de dieren, voor de andere levende wezens? God is belangrijker dan wij, veel groter dan wij. Maar hij ziet naar ons om en hij draagt zorg voor ons. Dus ook dat is een aspect waarin we als mens op God lijken. Dat zag ik pas vandaag, vond ik wel mooi. Nou ja, naast deze verantwoordelijke opdracht om zorg te dragen voor de aarde en de andere levende wezens, was er ook een verbod, een gebod van God. De mens mocht van de vrucht van de bomen eten, maar van één boom mochten ze dat niet doen, want als ze dat zouden doen, dan zouden ze sterven. En we gaan nu verder lezen in Genesis hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 20. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechtten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen door moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult ervan niet eten, is de aardbodem om uw wil vervloekt. Als voegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. Nou, dit, wat we hier net hebben gelezen, is het grootste drama in de menselijke geschiedenis. Letterlijk de eerste twee mensen ging al in de fout. En hun ongehoorzaamheid en opstandigheid ten opzichte van God, hun zonde, had verregaande gevolgen. Want niet alleen gaven zij het leven door aan hun kinderen, aan hun nakomelingen, maar vanaf dat moment ook de zondige natuur. Een innerlijke, negatieve kracht die ons beïnvloedt om tegen God en het goede in te gaan. Dat betekent trouwens niet dat wij de schuld op Adam en Eva kunnen afschuiven. Dat we zeggen, ja, ik zondig wel, maar dat komt omdat Adam en Eva eerst in de fout gingen. En dat is op zich eigenlijk een trekje wat we misschien wel van hun hebben overgenomen. Want als God Adam confronteert met zijn overtreding, zegt hij eigenlijk, ja, het komt door mijn vrouw. En als God de vrouw ter verantwoording roept, zegt ze, nee, het komt door de slang. Maar zo werkt het niet bij God. Wij zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken. Voor wat we wel doen of wat we niet doen. En allemaal kennen ook wij in ons eigen leven situaties waarin we konden kiezen tussen het goede en het verkeerde. Tussen het goede en het slechte. En soms kozen we voor dat wat goed is, maar soms kozen we ook voor wat niet goed is, wat tegen Gods wil ingaat. En in Psalm 14, vers 2 en 3 staat dan ook een teleurstellende, maar wel terechte conclusie voor wat betreft onze staat. De Heere ziet neder vanuit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Heftige woorden, ook duidelijke woorden. En toch denk ik dat een kleine toelichting nog wel op zijn plaats is. Want dit betekent niet, ook al zou je het misschien kunnen denken, dat wij niet in staat zijn om goede werken te doen als mens. Wij kunnen ook goede dingen doen. Sterker nog, God verwacht goede werken van zijn volgelingen, van de mensen die in hem geloven. Dus we kunnen goede dingen doen, maar waar het hier om gaat is, God zoekt naar iemand die volmaakt goed is, die altijd goed is, altijd goed doet. En zo iemand, die vindt hij niet. In Jesaja 64, vers 6 staat bijvoorbeeld dat onze gerechtigheden, onze goede werken, zijn als een bezoedeld kleed. Dat betekent niet dat die goede werken verkeerd zijn. Het betekent dat de goede werken de vlekken van onze slechte daden niet uitwissen. Onze goede daden maken onze slechte daden niet ongedaan. Maar we kunnen goede dingen doen, maar niemand van ons mensen is volmaakt in de goedheid. We schieten allemaal tekort. En dus stonden we er als mensen het ook zeer slecht voor. Eigenlijk was de situatie hopeloos. Want sinds die zondeval, sinds die ongehoorzaamheid naar God toe, was er niet alleen sprake van de fysieke dood, lichamelijk verval, ziekte en allerlei andere ellende van de vloek die daaraan verbonden was. Maar door onze overtredingen, door onze zonden, zijn we geestelijk gezien afgesneden van God. Die onze bron is, onze levensader. En doordat we van hem zijn afgesneden, zijn we geestelijk dood. En hoewel de andere gevolgen beter voor ons op te merken zijn, dood, ziekte, pijn, ellende, is die geestelijke dood ons grootste probleem. Maar die geestelijke dood, die het afgesneden zijn van God, dat is niet Gods wil. Dat is niet zijn bedoeling. Want het gebod dat hij gaf, was bedoeld om ons te beschermen. Alleen, we hebben dat genegeerd. Om niet van die boom te eten. Natuurlijk zijn het Adam en Eva die dat specifieke gebod hebben overtreden. Wij hebben niet dat specifieke gebod overtreden. Maar als wij denken aan alle andere geboden van God, de 10 geboden of het grootste gebod, het belangrijkste, dat hebben wij ook niet volkomen gehouden. Zelfs niet na onze bekering. Gelukkig zijn de goedheid, de liefde en de genade van God zo groot dat hij zelf onze fouten wilde rechtzetten. En dat is de reden dat hij zijn zoon Jezus Christus zond naar deze wereld. Die door de Heilige Geest werd verwekt in Maria. En dat is ook de reden waarom we Jezus aantreffen in gevangenschap bij Pilatus. En daarmee komen we bij de situatie waar we mee begonnen. En we gaan er nu iets meer over lezen in Johannes 19, vers 1 tot en met 7. Johannes 19, vers 1 tot en met 7. Toen nam dan Pilatus Jezus en liet hem gezelen. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen kleed om. En zij traden op hem toe en zeiden, gegroet, koning der Joden. En zij gaven hem slagen in het gelaat. En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hen, zie, ik breng hem voor u naar buiten, opdat gij weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Toen dan de overpriesters en hun dienaars hem zagen, schreeuwden zij en zeiden, kruisigen, kruisigen. Pilatus zeide tot hen, neemt gij hem en kruisigt hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Nou, er waren meerdere redenen waarom de Joodse religieuze leiders van Jezus af wilden. Maar de reden die ze opgaven aan Pilatus, waarom hij Jezus de doodstraf zou moeten geven, is omdat hij zich Gods zoon had genoemd en daarmee aan God gelijk had gemaakt. En het klopt dat Jezus diverse uitspraken heeft gedaan, waarmee hij in feite claimde dat hij aan God gelijk was. En inderdaad, in de wet van Mozes stond op godslastering de doodstraf. Echter, Jezus is ook God. Hij was niet alleen mens, maar hij is ook God de Zoon. En dus waren zijn claims terecht en daardoor geen overtreding. En hoewel Pilatus dat op zich niet kon begrijpen, was zijn conclusie wel terecht. Hij vond geen schuld in Jezus. En Jezus stond daar dan ook niet vanwege zijn eigen schuld. Want zijn hele leven lang heeft hij volkomen de wil van God de Vader gedaan, als een zonderloos en smetteloos lam. Jezus stond daar niet voor zichzelf, maar hij stond daar namens ons. Zoals ook heel mooi staat in Jesaja 53, vers 6. Wij, de mensheid, alle mensen, wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen, op Jezus. En wat tevens zeer indrukwekkend is, is wat we meekrijgen in Johannes 11, vers 49 tot en met 52. En ik zal het even voorlezen voor u. Ik heb het hier namelijk al staan. Maar een van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zeide tot hen, gij weet niets en gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Doch, dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Gij weet niet en gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. En wat hier gebeurt is echt buitengewoon. Want die hoge priester was samen met veel andere religieuze leiders een tegenstander van Jezus. En daarmee eigenlijk een tegenstander van God. Maar het hoge priesterschap, dat is niet een beroep. Maar dat is een zeer bijzondere bediening die God heeft ingesteld. En die je ook alleen maar kon krijgen als je van een bepaald geslacht deel uitmaakt. En hoewel hij zich als een tegenstander van God en van Jezus gedroeg, was hij in de bediening en onder de salving kreeg hij toch een boodschap van God door over Jezus. En wat heel apart is, is dat hij zegt, hij begint met te zeggen van, u weet niets, u beseft het niet. Maar hij zelf besefte het ook niet. Geleid door andere eigen motieven voor de dood van Jezus, droegen hij en de andere leiders bij aan Gods buitengewone verlossingsplan. Want God zou zelf sterven in onze plaats. Maar het kon alleen op twee voorwaarden. Als een mens en als iemand die volkomen zonder zonde was. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Dus, toen de mensen Jezus zagen bij Pilatus in gevangenschap en later zelfs bloedend aan het kruis, zagen ze niet alleen een mens, maar ze zagen de mens. Ze zagen iemand die de mensheid vertegenwoordigde. Wat wij hadden verdiend. Hoe ons einde en onze toekomst eruit zouden zien. Dat zagen ze bij Jezus gebeuren. En Jezus onderging dat alles om ons hiervoor te behoeden. En met name voor de geestelijke dood. Want dat is eeuwig gescheiden zijn van God. En ik wil nog één tekst met u gaan lezen. En die vinden we in Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 18. En het laatste stukje van vers 21. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een dergelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En het laatste stukje van 21, door Jezus Christus, onze Heer. Nou, Jezus wordt ook wel de tweede of de laatste Adam genoemd. En waar de eerste faalde, daar behaalde Jezus glansrijk de overwinning. Daar heeft hij de prijs voor onze schuld volledig voldaan. Waardoor er voor ons kwijtschelding mogelijk is. Kwijtschelding van onze zonde en van onze schuld. En daardoor de mogelijkheid op verzoening en vrede met God. Zodat het oorspronkelijke plan wat God voor ons had, te leven met hem in een zuivere relatie, in de eeuwigheid en in een perfecte wereld, dat is mogelijk gemaakt door het werk van Jezus, dat dat weer binnen ons bereik is gekomen. En dat zal niet op deze aarde zijn. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. En daar wordt Gods koninkrijk gevestigd. Daar zal hij zelf regeren. En daar zal het altijd zuiver en goed blijven. En dankzij Jezus, wat hij heeft gedaan, kunnen wij dat doel bereiken. Kan dat onze toekomst zijn als wij gebruik maken van zijn offer, van de prijs die hij voor ons heeft betaald. Nu kan de mensheid zien op Jezus. Amen.